Vandaag zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Je bent niet alleen de podcast. Ik ben Daisy May, ik ben werkzaam in de muziekindustrie en een groot liefhebber van zelfontwikkeling. Als je momenteel tegen wat dingen aanloopt in het leven en ervaringen en tips van anderen wil horen of wat kennis wil opdoen over mental health, dan zou ik zeker blijven luisteren. Vandaag spreek ik met Nelly Banner. Zij is een 34-jarige, als ik het goed zeg, toffe presentatrice die op jonge leeftijd haar moeder is verloren. En daar gaan we het over hebben en over veel meer andere dingen. Nel, welkom.
Dankjewel.
Jij bent dus blijkbaar ook mijn buurvrouw, kwamen we net achter.
Ja, nee, en dat ik jou nog nooit gezien heb.
Nee, dat is ook raar, hè? Maar ik wist wel van je bestaan af. Maar ja. Nooit tegen het lijf.
Ik ook van die van jou.
Maar ook raar dat we elkaar dan niet hier in de straat tegenkwamen of zo.
Ik kan jou alleen nog herinneren, echt van jaren geleden, ergens op een soort PR-feestje op een boot, geloof ik.
Dat kan. Ik ben
daar als model.
Ik kan wel, ja. Ik ben op veel boten geweest. Ja. eerste vraag. Ik ga meteen instarten. Ja. Wat vind jij belangrijk in het leven?
Poeh, ja. Dat vind ik een mooie vraag. Ook een brede vraag. Maar ja, als we dan toch over mental health hebben, vind ik denk ik het allerbelangrijkste dat we allemaal een beetje lol maken.
Ja.
En dat je inderdaad lekker in je vel zit.
Ja.
En ik denk voor wat voor mij persoonlijk geldt, is ik kan niet zo goed onderscheid maken in dingen die wat nou echt belangrijk is. Dus ik zet heel vaak alles op nummer 1. Wat mijn hoofd niet echt per se altijd goed doet. Ja, maar ik vind het bij zo'n spreken, als iemand op straat loopt en me uitscheldt, vind ik echt net zo erg dan als mijn vriendje. Ik zeg maar wat iets. Nee, niet dat hij dat doet, maar stel je voor als die boos op me zou zijn of zo. Dat klopt natuurlijk niet.
Nee, dat is waar. Dus je trekt die dingen snel aan.
Ja.
Persoonlijk ook.
Ja, heel.
Ja.
Ja.
Hoe doe je dat al lang?
Ja, en ik weet niet zo goed waarom eigenlijk. Want ik ben in principe nooit gepest. En ik heb een hele liefdevolle opvoeding gehad. Maar toch ben ik daar inderdaad echt heel gevoelig voor.
Klinkt alsof je er ook heel bewust van ben. Als in, er zijn heel veel mensen die dit ook zo meemaken. En die zijn zich er niet van bewust. En dan wordt het van kwaad tot erger. Maar het klinkt in ieder geval wel alsof je weet het. Je hebt het soort van onder controle dan of zo. Want wat doe je dan als je op zo'n moment dus merkt van, oh shit, ik trek me dit echt heel erg aan. Dus bij wijze van spreken iemand op straat, kijkt. Of...
Ja, of het, ik weet niet veel. Het kan een stom berichtje op Instagram zijn of weet ik veel. Maar ik denk, dan gaan we wel gelijk de diepte in.
Kom maar op.
Wat bij mij heel erg werkt is relativeren. En je zei net al, ik was 28 dat ik mijn moeder verloor.
Mm-hmm.
En dat heeft me zo'n zo'n relativeercheck gegeven.
Ja.
Dat opeens, het is heel tragisch, maar daardoor besef ik nu wel een beetje beter wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk is.
Ja.
Dus, en waar ik me dus wel iets van moet aantrekken of waar ik me wel om moet bekommeren. Dan voorheen. Voorheen vond ik alles belangrijk.
Oh ja, dus je hebt uit zo'n vervelende situatie wel iets moois kunnen halen. Over jezelf, dus je hebt iets over jezelf geleerd.
Ja, en vooral mezelf probeer ik steeds aan te leren om te denken, oké, is dit echt belangrijk? Gaan er hierdoor mensen dood? Weet je, gaat er iemand hierdoor dood? Echt? Mm-hmm. Nee. Heel veel gevallen.
Dan stelt het eigenlijk niet zoveel voor. Nee.
Ja, in heel veel gevallen is, weet je, doe ik hier iemand mee pijn? Word ik hier zelf wel echt verdrietig van? Of boeit het me eigenlijk niet? En dat vind ik wel het enige wat ik prettig vind. Ja, het klinkt misschien gek, maar aan de dood. Of zeg maar de dood van dichtbij zien. Is dat het heel veel dingen relativeert.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, wat doe jij in je leven? Wie ben jij voor de mensen die jou niet kennen en die luisteren?
Ik ben actrice en presentatrice.
Pressure.
Ik zal het wel niet uitspreken. Even kijken hoor. Dat is eigenlijk voornamelijk.
Leuk. En waar kunnen we je van kennen? Wat, ik weet het wel, maar mensen weten het niet.
Ik ben denk ik bekend met presenteren geworden door Drugslab. Programma van BNN Vara.
Vond ik zo tof. Vind ik echt tof, ja.
Dat was ook te gek. Dat was echt te gek. Maar ja, weet je, er is een tijd voor komen en een tijd voor gaan. En helemaal qua drugs, op een gegeven moment, weet je wel, ik ben er klaar mee. En nou, dit jaar dan voor het eerst een documentaire gemaakt. Over BNM, over rouwen.
Ja.
En nu presenteer ik even, want ik was helemaal even helemaal klaar met alles rondom de dood en rouwen.
Dat begrijp ik ook wel, ja. Een beetje overkill dan.
Ja, en mensen zijn ook heel erg geneigd, en dat is logisch, maar om je in een hokje te stoppen.
Ja, daarom zit je hier nu toch?
Ja,
we praten over de dood.
We praten over de dood. Maar nu had ik er wel wat zin in. Alleen maar, zeg maar, qua drugsloop. Ja, toen was ik een meisje wat altijd over drugs kwam praten. Toen met rouwen kwam ik altijd over rouwen praten. Dus ja, en nu presenteer ik een programma. En het heeft alles met het leuk. Dus gewoon, het is meer een talkshow met feest en leuke artiesten.
Even oh ja, wat, ja, ik heb het gezien.
Ja, dat is te gek. Ja, Semifest.
Is dat nog steeds? Ik dacht dat het maar tijdelijk was of zo.
Nee. Elke zaterdag van 7 tot 12.
Wat leuk. Ja. Oh, wat leuk. Oh, dan krijg je ook een avondklokbriefje.
Ja, zeker.
Oh, ik heb dat nog niet meegemaakt. Ik vind het heel bijzonder.
Ja, en ik wil dus dat het aangehouden worden, maar niemand houdt mij aan.
Nee, ze laten jou gewoon fietsen.
Echt jammer. Ik denk eigenlijk dat ik één ding al van jongs af aan het allerbelangrijkst vind. En dat is. Nee, en dat is denk ik gelijkheid.
Gelijkheid.
Ja, dat we een beetje
tussen
allemaal
man en vrouw, tussen oud en jong.
Alles. Ik heb ook, ik moest vorige week moest ik voor een bedrijf over tech. Moest ik Prins Constantijn van Oranje interviewen.
Oh, en dan goals.
Maar dan merk ik gewoon heel erg dat het zit niet in mij om iemand hoger of lager. En dat heb ik altijd gehad. Ik heb echt in mij dat ik echt vind dat het maakt me, iedereen is gelijk.
Een hele goede eigenschap, want zeker als je in Amsterdam woont tussen het gros van de, ja, een beetje, kijk mij nou.
Heb ik echt niks mee. Staat er goed. Ik ook echt helemaal niks
Maar echt
mee.
Goed, want dan kom je, dan overleef je het hier wel.
Denk ja, daar heb ik ook geen moeite mee. Ergens rond te lopen.
Wat goed. Ben je veel, we hebben het over mentale health hier.
Yeah.
Ben je er veel mee bezig?
Ja, dat wel.
Al lang? Of pas sinds de dood van je moeder?
Nee, al heel lang. Mijn moeder was kinderpsycholoog. Dus en ik heb zelf creatieve therapie gestudeerd.
Tof. Ik weet niet wat dat is, maar het klinkt tof.
Ja, dat was een mix tussen psychologie en theater. Dus eigenlijk hoe je, nou ja, sommige mensen. Ja, eigenlijk was het, je hebt beeldend en je hebt muziek. Dus niet iedereen kan altijd makkelijk praten. Dus je kan ook door andere vormen therapie geven en uiten.
Oh, lachen? Oké. Okay.
Ik deed dat graag met theater. En mijn moeder was bipolair, zoals manisch-depressief. Dus dan heb je perioden van manie dat je de hele wereld aankomt. En dan heb je periodes dat je depressief bent. En dat wisten wij ook. Dus dan af en toe dan. Nou, het is niet heel vaak voorgekomen, maar dan zei papa van, mama heeft te hard gewerkt en die is nu ergens aan het rusten. En lag ze in het ziekenhuis en was ze depressief en dan was ze weer aan het herstellen.
Dus het zijn echt super extreme
stemmingswisselingen,
toch?
Ja, het gaat
continu of?
Het gaat wel in periodes. En in principe is het, je moet eerst natuurlijk een goede diagnose krijgen, dat je weet wat je hebt. Het is niet continu, maar ik denk wel dat het voor de meeste mensen die het hebben wel verstandig is om medicijnen te slikken, want dat houdt je in balans. Want je schiet echt van de hele wereld aankunnen, maar dan echt in zijn extremiteit en bijna naar psychoses, naar de depressie, dat je echt in een zwart gat bent en je het leven echt niet leuk vindt.
En hoe kom je er dan achter eigenlijk dat je dat hebt?
Ja, je merkt het aan iemands gedrag.
En die gaat dan gewoon beginnen bij een psycholoog en dan komen ze er langzaam achter.
Iemand merkt vaak zelf wel heel erg dat hij heel depressief is, want hij thuis niet meer uitkomt, dat hij echt het hele leven echt helemaal niet meer leuk vindt. En in een manie, zeg maar, dan merkt de omgeving het vaak, omdat je dan zulk vreemd gedrag vertoont.
Manie is juist weer het vrolijke dan.
Het vrolijke, maar ook, het is in extreme vormen. Mijn moeder ging dan bijvoorbeeld, had ze alle sieraden, ging ze alle sieraden weggeven. Of dan ging ze proberen met een dubbeltje te reizen, zeg maar. Maar daardoor, zeg maar, zijn we wel heel erg opgevoed met van, bijvoorbeeld van, niet te veel blowen, want stel, Het zou erfelijk kunnen zijn.
Ja. En heeft het. Ik kan me voorstellen dat het jullie best wel beïnvloedt als je dagelijks met zo'n persoon leeft.
Ja, wat ja, ik voor mijn ouders heb gelukkig, en ik denk ook omdat mijn moeder zelf kinderpsycholoog was en heel veel van haar eigen psyche wist, heeft ze uiteindelijk ervoor gekozen om lithium te slikken. En dan blijf je in balans en dan kan je. Maar ja, dan moet je wel eraan toegeven dat je iemand bent die medicijnen nodig heeft.
En in het begin was dat niet. Ik bedoel, niet vanaf de eerste dag dat je die diagnose krijgt, neem ik aan dat je niet meteen dat gaat slikken. Dat zal wel even te verwerken en zo.
Ja. Ja, en ook, ik denk, iedereen zeg maar die psychische problemen ervaart. Ja, je gaat toch ook met antidepressief, ja, bijvoorbeeld, je gaat toch denken, ja, maar wil ik dat nou slikken? Zitten er geen veel bijwerkingen aan? En ja, en ben ik dan gek? Want er zit echt zo'n stigma op.
Ja. Ja, is ook zo.
Gewoon van, heel vaak is het al, je krijgt een soort etiketten op je geplakt. En als je dat zegt, dan denken andere mensen dat je gek bent. En dat is volgens mij nog steeds. Ik praat er ook nu voor het eerst eigenlijk, zeg maar sinds de documentaire praat ik daarover. Omdat ik echt vind dat stigma op psychische problemen weg moet.
Ja, zeker. En als je dat dan slikt, moet je dat dan voor de rest van je leven blijven slikken? Ja, lijkt me wel.
Ja, er zijn mensen die het dan weer toch bijvoorbeeld door zwangerschap afbouwen. Of dat ze het toch willen proberen zonder. Mijn moeder heeft het ook zonder geprobeerd. Maar toen daarna ging het toch een keertje weer fout. Maar het ligt er natuurlijk ook aan wat eronder zit. En of je, weet je, misschien denk je, ja, nu zit ik in zo'n fijne omgeving. Dat het voor mij niet meer nodig is. Maar naar mijn idee zijn het toch vaak een tekort aan stofjes. Die je gewoon toch misschien moet hebben. Dus het is voor iedereen verschillend.
En weet je ook hoe het bij jouw moeder zo is gekomen dat ze dat had? Hoe kreeg je?
Ja, ik denk toch. Oké, ik kan me niet, hoe zeg je dat, te breed uitlaten. Omdat nogmaals, voor iedereen is dat denk ik anders. Maar ik denk aan heel veel psychische problemen. Net als verslaving, denk ik wel dat er meer ten grondslag ligt. Dus dat er. En ik weet wel, bij mijn moeder was. Zij heeft gewoon niet een leuke jeugd gehad. En daar zijn al.
En daar komt dat dan uit voort. En,
zijn gewoon niet leuke dingen gebeurd. Ja. En ik denk als je hele heftige gebeurtenissen meemaakt en die niet die trauma's geen goed plekje geeft, zeg maar. Als die gewoon niet goed verwerkt worden, nou, dat daar.
Dan kan zoiets eruit ontstaan.
Dat denk ik, ja.
Ja. En als je dan ook nog dat in je genen hebt zitten.
Dat zou ook kunnen. Ik weet niet hoe haar. Maar haar moeder was zelf ook niet super stabiel of zo.
Dus en soms kunnen dat soort dingen geloof ik ook nog wel tot meerdere generaties teruggaan.
Ja.
Ik weet niet hoeveel generaties. Maar volgens mij is het best wel. Als zit het maar ergens ver in je familie. Dan ook met heel veel kankersoorten hoor je dat.
Ja.
Oké. Ik vind het heel interessant om te horen. En bipolair is ook wel eens. Tenminste, uit mijn jeugd weet ik dus dat we dat ook wel eens voor de grap gebruikten als woord. Dan van als iemand inderdaad heel erg stemmingswisselingen had. Of niet serieus dat iemand bipolair was. Maar gewoon als iemand weer vervelend deed of zo. En eigenlijk is dat, bedenk ik me nu pas, dat net zo lullig als dat mensen schelden met het woord kanker. Of racistische opmerkingen maken. Eigenlijk is dat gewoon niet netjes, want er zijn mensen die... Het zijn echt bipolair en die hebben daar echt heel veel last van. Dat komt ineens zo in mijn hoofd op dat ik denk, ja, wat erg eigenlijk dat wij dat vroeger gewoon...
Nou, ik vind het wel goed wat je zegt. En daar zie je dat we toch wel volgens mij ons allemaal wat bewuster worden van wat we zeggen en wat we doen. Want ik zeg ook heel vaak, ik moest naar een programma toen en toen zei ik, kan je me dat alsjeblieft heel even wel nog van tevoren sturen? Want ik ben een beetje een autist. En toen dacht ik later, waarom zeg ik dat nou?
Ja, ik zeg dat ook inderdaad. Het is grappig ook dat je dat zegt. Ik heb daar ooit, ik zeg dat heel vaak en ik vind mezelf ook een autist. En met mijn vriendinnen zit ik op zo'n level dat we dat ook over elkaar kunnen zeggen. Van nou, doe even niet zo autistisch joh. Dat is allemaal prima. Maar ik heb ook een keer een gesprek gehad met iemand, met een ex-vriendje. En die, ik weet niet, we zaten in een gesprek en toen zei ik iets in de trant van... Nou, maar kom op, jij bent gewoon een beetje autistisch, dus het is helemaal oké. En dat ging er niet in bij hem. Hij draaide het helemaal... Geen dokter heeft dat ooit tegen me gezegd. Dat bedoel ik ook niet. Het is meer een soort van gewenning als iemand gewoon even een beetje op zichzelf is en gekkig is of zo. Dat is, en in mijn gevoel is iedereen een beetje autistisch.
Ik denk ook, ik weet wel, met mijn studie dat op een gegeven moment ga je er door de DSM en daar staan alle psychische ziektes in. Mm-hmm. En toen zeiden ze ook, wees niet bang, want alles wat je leest van de 10 punten heb je er zelf ook wel zeker 8 of zo.
Oh ja, oké, top.
gewoon een stuk. Oh ja. Want anders word je helemaal gek en denk je, ja, dat heb ik ook, dat heb ik ook. Ja, ik, maar dat is ook, we zijn allemaal mensen. En dat het bij de ene iets extremer is dan bij de ander.
Ja, dat is ook zo. Ja, nou grappig was inderdaad daar bewuster van worden. Dat is goed dat we bewust worden. Goed dat we ermee bezig zijn. Jij hebt dus die studie gedaan. En jij hebt daarna gewerkt bij de GGZ. Daar was ik even benieuwd naar. Van jeugd GGZ.
Ja.
Wat deed je daar?
Ik werkte voor Punt P. En dat is KOP KVO. Dus kinderen met ouders met een psychische ziekte. Of kinderen met verslaafde ouders.
Oh ja, dus dan is er vooral het probleem is bij de ouders en de kinderen hebben daar last van.
Echt trainingen vanaf 4 jaar tot 17. Dat zijn dan wel verschillende, op leeftijd natuurlijk. Ja. Maar super mooie programma's hebben zij. Gewoon heel veel, helemaal met kindjes van 4. Ja, heel vaak denken ze gewoon dat zij het probleem zijn. Of dat het fout bij hun ligt. Maar trouwens bij tieners ook. Met verslaafde ouders heel vaak. Ja, wij mensen trekken toch vaak dingen op onszelf. En als kind al helemaal. Ja. En hoe daarmee om te gaan en hoe met emoties om te gaan. Ja, en die mensen die daar werken zijn ook echt fantastisch. Zo'n mooi werk wat zij doen.
Wat goed. Oh, heel fijn. Soms bedenk ik me wel, of heb ik het wel eens met mensen over, van ja, er mag wel eens wat meer gedaan worden voor mensen met mentale ziektes of met problemen. Of inderdaad kinderen die daar last van hebben. Of verzorgers die daar last van hebben. Maar er zijn zoveel instanties of dingen, maar daar weten de meeste mensen gewoon niet van. Zoals wat jij nu noemt, dat punt nog wat.
Ja.
Dat weten heel veel mensen denk ik niet.
Het is wel zonde. Stom. Ja, het is gewoon te weinig aandacht voor. En ik denk ook dat je dus zelf eigenlijk, je kan echt, daar hebben we Google nu voor. Je kan zelf echt googlen naar waar je last van hebt. En wat je nodig denkt te hebben. En je komt al bij zoveel instanties uit die echt goede dingen doen. En liefdevolle mensen die jou echt niet gelijk als gek verklaren. Dus er zijn nu ook speciaal voor deze coronatijd. Hebben ze bijvoorbeeld ook een meldpunt. Dat je gewoon even kan bellen of even kan whatsappen met iemand.
Oh, wat fijn. Ja. Wat goed.
Ja.
Ik zie dat vaker inderdaad voorbij komen. Ook iets van de kinderlijn en allerlei verschillende instanties die dat dan adverteren op Instagram. Dus dan popt dat er omhoog nadat ik een podcast heb opgenomen, want dan hebben we het erover gehad. En ineens krijg ik allemaal van die advertenties.
Ja.
Supergoed, ja, oké. Okay. Maar dat heb je gedaan en daarna ben je de tv-wereld ingegaan. Hoe, waarom?
Ik was wel tijdens al, want ik deed creatieve therapie en toen had ik al een acteeropleiding gedaan. Ja, ik had al een acteeropleiding gedaan. En toen speelde ik wel. Ik acteerde een beetje. En dat vond ik allemaal superleuk. En toen kwam ik, ik weet het niet, kwam ik bij mijn management terecht. En toen vroegen ze of ik auditie wilde doen voor BNN. Voor Drugslab. En toen volgens mij was mijn moeder net een paar maanden overleden. En toen dacht ik, drugs, help.
Oh jee.
Maar ik wilde natuurlijk heel graag naar BNN. Het was echt een soort jeugddroom. Ik weet ook niet. Niet dat ik per se presentatrice wilde worden, maar ik vond wel dat zij gewoon toffe dingen deden.
Ja.
En dit heb ik wel vaker gezegd, maar toen overleed mijn moeder. En toen dacht ik echt, ja, wat is het ergste wat mij kan gebeuren? Ik wil dat gewoon.
Ja.
En toen had ik drugs, daar kan ik ook wel aan. Want ja, ik heb wel, ik weet niet hoe het is gekomen, maar ik heb volgens mij over het algemeen wel een stabiele geest. En ik dacht gewoon, fuck it, ik ga het gewoon doen.
Wat spannend.
Ja, vet spannend. Want we wisten ook helemaal niet, het was natuurlijk een supernieuw programma, we wisten helemaal niet of het aan zou slaan. En ik dacht ook, ja, kak, weet je, over dat in hokjes denken, dat ik dacht, oh shit, zometeen kan ik nooit meer acteren of nooit meer aan het werk als therapeut. Of ben ik, het had gewoon gekund dat ik hierdoor gewoon mijn hele werkcarrière had verpest.
Ja, maar dan vind ik ook wel heel mooi dat jij er zelf al zo in ging van, ja, fuck it, we zien het wel. Dat risico moet je soms nemen, want anders leef je ook echt niet.
En dat was ook, want normaal gesproken zou ik dan echt mijn ouders om advies vragen. Maar nu was mijn vader natuurlijk super verdrietig. En ik weet niet, ik dacht gewoon, ja, ik had ook echt behoefte aan wat leuks en wat nieuws. En iets waar ik, iets anders om je hoofd op te zetten dan alleen maar met het bezig zijn met het missen van iemand.
Ja.
Een
hele goede afleiding.
Ja.
Ja.
En dit was, kan ik je vertellen, echt een hele goede afleiding.
Ik kan me voorstellen. Hoe heeft dat nu voor je uitgepakt dan? Want nu ben je best wel lekker bezig.
Ja.
Met allerlei klusjes. Dat is daardoor gekomen, denk ik.
Ja, het had niet. Ik denk, daarom, en die heb ik ook wel steeds meer, dat ik denk, ik spring gewoon in het diepe. En juist de spannende dingen leveren we weer hele gave dingen op. Eigenlijk, als iets zo spannend is, dan moet je het 9 van de 10 keer denk ik gewoon doen.
Ja.
Omdat het heel, ja, het levert gewoon heel veel op. Ja, los van de contacten. Maar ik heb daar ook echt, wel echt een beetje geleerd om te presenteren. En een beetje bekendheid is ook niet... Is ook niet
nee, nou ja, zeker niet in dit vak, toch? Wat je doet, dat is gewoon nodig. Ja. Heel leuk. En zou je nog terug willen naar je creatieve therapie? Zou je daar nog iets mee willen doen?
Ja, nou, ooit wel. Ik weet niet. Ik merk op dit moment, ik moet gewoon wel een beetje focussen. Want ik wil alles een soort van tegelijk. Dan denk ik, nee, laat ik nu gewoon eerst op de programma's richten wat ik aan het doen ben. En bezig met een nieuw programma voor BNN. Ik heb wel steeds thema's waar ik graag mee bezig ben. En qua creatieve therapie zie ik mezelf gewoon als ik 50 ben of zo. Gewoon leuk op een mooi plekje. En mensen kunnen komen schilderen. En gewoon bij me kunnen komen knuffelen.
Oh, wat gezellig. Ja. Ik kom naar langs.
Gewoon met dieren en alles.
Ik kom naar langs.
Ja.
Oké, maar ik denk ook dat als we ook kijken naar dat jij natuurlijk die docu gemaakt. Daar gaan we het straks even over hebben. Ja. Daar heb je natuurlijk ook het een en ander in verwerkt, wat je dan misschien op je opleiding hebt geleerd.
Ja, ik denk eigenlijk dat, daar zeg je het goed. Ik denk op dit moment alle dingen die ik aan het maken ben, dat heeft ook weer te maken met ergens niet over durven praten. Of dat ik vind dat daar meer gepraat over moet worden.
Ja.
En net als met rouwen, ja, daar kwam natuurlijk ook... Het ging voor mij voornamelijk omdat ik het zo vreemd vind dat we in een maatschappij leven waarin we zo weinig verdrietig mogen zijn.
Ja, ja, dat is ook zo. Dus eigenlijk ik heel triest.
Ja, nee, meer omdat, ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat we, ik denk dat we gewoon vaker mogen huilen met z'n allen.
Ja.
Ik zou het heel leuk vinden als we gewoon heel makkelijk bij elkaar konden huilen.
Ja.
Het blijft toch heel lastig. Want ja. Heel lekker, huilen is zo lekker.
Ja. Ja, huil je vaak? Nu?
Nou, nee.
Nee?
Nee.
Oh, ik vond je wel een type daarvoor.
Ja, ja. Ik zat
je bent open en je bent bewust en je weet het allemaal. Je hebt het allemaal wel, geloof ik. Je snapt het wel hoe je een beetje in elkaar zit.
Ja, maar ik hou het toch wel. Ik uit het toch niet graag.
Hmm.
Dat ga ik weer eens bij een stom programma gaan huilen. Dat ben ik weer aan het huilen. Oh, ja. Maar het is niet... Ik ben toch te weinig, vind ik, nog in contact echt met wat ik op dit moment voel.
Oh ja, mooi bruggetje. Jij hebt in de docu een healing sessie-achtig iets, something gedaan. En daar zag ik een man en die ging dan op jouw buik drukken of op je borst. Of ergens ging die je aanraken. En ik had nou niet door of die je pijn deed, letterlijk, met iets. En daardoor ging jij emoties loslaten. Vertel even, ik ben heel benieuwd. Wat was dat en hoe?
Ja, hij heet Marcus Schnitzler. Hij is ook een Duitser. Ik heb ooit, toen ik mijn acteeropleiding deed, gaf hij lichaamstherapie. Of lichaamsbewegingsles gaf hij. En wat hij doet is eigenlijk door middel van ademhaling en druk. Hij doet je niet pijn. Zoekt die verdriet op in je lichaam. En je gaat eigenlijk, ja, je gaat met hem mee ademen. En alles weer laten stromen. Je voelt ook gewoon. Je voelt echt. Maar soms heb je toch als je been slaapt of zo. Dat hij dan zo gaat prikken. Maar
ja.
Je voelde, alles ging een soort van stromen. Dan moest ik geluid maken. Ja, dan je voelt gewoon waar je verdrietpunten zitten. En ik moest zo huilen.
Maar dit klinkt, denk ik, voor mensen die hier nog nooit van hebben gehoord. Die luisteren, die denken, ja maar, je gaat daar liggen en hij doet gewoon bepaalde ademhalingstechnieken met jou. Denk op een bepaald ritme of zo moet je heel de tijd doorgaan.
Ja.
Of zo. En dan drukt hij gewoon ergens en that's it? Dat...
Ja, en hij vraagt ook wel dingen.
Oh ja, dus hij maakt wel iets los misschien of zo.
Ja, hij maakt het wel. Ja, ik denk, net als je je ademhaling vastzet... Als je niet gaat huilen, doet er ook
even
die. Zorgt hij dus dat je wel, dat je daar wel, ja, ik vind het ook echt heel moeilijk. Ja, je moet, nou, ik vond het echt het allerlekkerste wat ik sinds tijden had gedaan. Ik denk eigenlijk in heel simpel als in loslaten.
Ja.
Het laten zijn van wat je op dat moment voelt.
En moest je dan huilen ook?
Ja. Ja, moest ik wel echt, ja. Maar daarna voelde ik me echt heel, heel gelukkig.
Heel opgelucht en alsof je dingen kon loslaten. Goed, het klinkt een beetje als breathwork. Dit is ook een soort van breathwork natuurlijk. Maar dit klinkt een beetje als de breathwork die ik doe. Ik doe nu sinds... wat zal het zijn? halfjaartje of zo doe ik 2 keer per maand doe ik breathwork. En dat begon gewoon... Ik zit nu afgelopen jaar in een soort van emotionele uitprobeersel-modus. Ik wil gewoon alles wat er op mijn pad komt, spiritueel of juist niet, of wetenschappelijk. Ik ben alles gewoon aan het uitproberen. Om mezelf beter te voelen of om te ontdekken wat voor mij werkt. En toen kwam breathwork een keer op mijn pad. En dat vond ik zoiets moois en bijzonders. En het lijkt hier heel erg op. Het is denk ik ook wel een beetje van hetzelfde afgeleid. Alleen net iets anders. Breathwork is meer, denk ik, dat je bewust wordt van wat voor manier je ademhaalt. En wat voor ritme en hoe diep. En op die manier beïnvloedt het bepaalde... processen in je lichaam, processen van uiten of loslaten en in je geest natuurlijk ook. Ik weet het niet, ik kan ook mijn vinger er niet zo goed op leggen wat ze nou elke keer doen, maar het heft in ieder geval emotionele blokkades op, heb ik het idee. En bij mij werkt dat zo goed, dat ik het nu, ik doe nu 2 keer per maand en elke keer kijk ik er zo naar uit en ik plan ook mijn leven daaromheen, want het is echt niet dat ik dat ga overslaan omdat ik een etentje heb. Nou, dan ga ik liever naar mijn breathwork dan naar mijn etentje. En nu met corona doe ik dat gewoon thuis. En dat vind ik eigenlijk prima. Ik hoef ook helemaal nergens heen. Gewoon met een Zoom. Een heel lief meisje. Ze heet Sarah Warner. Ze geeft dat ook vanaf haar huis in Amsterdam, geloof ik. En allemaal vrouwen en soms ook mannen van over de hele wereld die dan intunen in die Zoom. En dan gaat zij gewoon ademhaling met jou doen. En ze stelt inderdaad tussendoor ook wat vragen. Maar die zijn dan meer... Die zijn niet persoonlijk, omdat je het ook in een groep doet. Maar die zijn dan meer gericht op... Wat is hetgeen wat jij wil loslaten? Wat is hetgeen wat je tegenhoudt? Gewoon van die algemene vragen. Maar ieder beantwoordt die vraag in zijn eigen hoofd natuurlijk met het antwoord wat voor jou toepasbaar is. En dan het lijkt gewoon alsof die hele energie weer gaat stromen. En alsof je dan daarna alles eruit hebt gehaald en dan ineens ziet van... Oh ja, dit is voor mij belangrijk. Ja. Oh ja,
ja,
dit is... Het is niet alsof je een letterlijk antwoord krijgt van wat je moet gaan doen in je leven. Maar het is meer alsof je gewoon heel veel je eigen geest hebt opgeklinkt, opgefrist. En zelf weer wat makkelijker naar je eigen problemen kan kijken. En wie weet dat je dan je eigen probleem kan oplossen. Misschien was die oplossing er altijd al, maar zag je het gewoon niet helemaal.
Ik zeg echt mooi. Ik had het nog nooit van gehoord. Maar het enige hoe ik mezelf rustig krijg is namelijk heel diep ademhalen.
Ja.
Hoe vaak je dat ook vergeet, toch?
Want we leven heel druk en dan ben je weer aan het eten en dan ben je weer aan het afwassen. En dan moet je nog een boek lezen en dan moet je nog skincare doen en dan ga je slapen.
Ja.
Altijd zijn we maar zo druk. En dit wat ik nu vertel trouwens, dit is nog een coronaleven. Want normaal heb je ook nog een feestje en een verjaardag en je moet nog even naar de winkel. Dat heb je nu al niet meer.
Ja.
Maar inderdaad, ja. Ja, ik vind dat echt heel bijzonder. Ik moet elke keer huilen. En het is ook wel grappig, want ik heb het nu dus al best wel vaak gedaan. En ik merkte ook dat elke keer, de eerste keren ben je natuurlijk een klein beetje terughoudend. En durf je misschien niet helemaal te geven. Nou, daar heb ik niet zo heel veel problemen mee, sowieso in mijn leven. Maar ik geef me om, ik ben ook heel open, heel direct. Maar ik merkte wel dat naarmate ik het vaker deed, ik meer durfde aan mezelf te laten zien. En meer harder durfde te huilen. En ik schrijf ook alles elke keer op, zoals ik dat teruglees. Ook vet interessant. Maar ik merkte ook echt dat bijvoorbeeld de eerste 6 keer, dat was echt een bepaald thema waar ik toen heel erg mee worstelde. Dat was toen mijn relatie net uit was. En dan komen er zoveel, boze gevoelens naar boven en verdriet en waarom dan en dat soort dingen. En dan ga je gewoon een soort van zo'n loepel in met jezelf en dan kan je heel verdrietig van worden. Maar hierdoor haal je jezelf weer uit. Nu is het heel belangrijk dat ik gewoon op mezelf focus en dat ik van mezelf ga leren houden. En niet constant maar naar vervanging ga zoeken of ontevreden ga zijn met wat ik heb of ga zitten sikkeneuren. Het is heel interessant, ja.
Is het ook, denk je, omdat er dan daar echt dat je speciaal de tijd neemt, dat er is daar een plek waar je echt even alles mag zijn. Dus je mag daar verdrietig zijn, je mag daar huilen, je bent daar met jezelf. Weet je, dat misschien ook? Dat
ja. Ik kan me wel voorstellen en ik merk ook wel bij mezelf dat ik soms in de hectiek van het leven... laatst had ik dat toevallig, toen zei ik ook tegen een vriendinnetje, ik moest even vaak aan mijn ex denken. Door een paar... dingen die er gebeurden. Maar ik kon niet huilen. Want ik moest eigenlijk zo weer op de fiets naar een etentje. En er kwamen gewoon geen tranen. Terwijl ik me wel zo voelde van binnen. Maar ja, ik kon dat gewoon even niet laten gaan. Want ik had de druk en ik kon eigenlijk ook niet permitteren om een lelijk huilhoofd te hebben. Want ik had de volgende dag een belangrijke afspraak. Dus inderdaad, als je echt de tijd ervoor neemt om tijdens zo'n sessie, dan zet ik ook alles uit. En ik doe alle lichten uit, kaarsjes aan. Ik ga daar lekker liggen onder een dekentje. Lekker geurtje. Ja, je moet wel de tijd ervoor nemen inderdaad.
Ja, want ik denk dat het dat heel vaak gebeurt. Namelijk dat er eigenlijk van die momenten zijn waar je... Dus niet Netflix, zelfs tijd voor jezelf nemen.
Nee, ja, dat is weer een ander soort tijd voor jezelf nemen.
Maar niet dat het dan... Oh, ik denk namelijk dat het heel vaak gebeurt is dat... Anders gaat het zich de hele tijd opstapelen.
Ja.
En dan opeens, ja, dan heb je of die burn-out of...
Ja, burn-out of depressie. Ja, dat denk ik wel.
Ik wil het ook wel een keer doen.
Nou, kom een keer mee. Volgens mij, of kom een keer mee, dat doe je dus gewoon vanuit je eigen huis. Maar ik zal het wel naar je sturen. Volgend weekend is er weer eentje. Het is echt, ik vind het echt magic voor mij. Maar dat lijkt dus heel erg op wat jij had gedaan. Hoe heette dat wat jij had gedaan?
Ja, nou ja, hij gebruikt zijn eigen methodes, maar in eerste instantie is de Grimberg-methode. Die man heeft zoveel verschillende dingen gedaan dat hij nu gewoon zijn eigen... Hij gebruikt ook heel veel drukpunten. Ik denk dat het bijna op breathwork neerkomt, alleen dan is het echt één op één.
Ja.
En hij voelt gewoon heel vertrouwd en ook... Hij voelt gewoon in je lichaam, hij zat heel zo hier bij mij. Hij voelt gewoon waar alle blokkades zitten, ook in je lichaam.
En een beetje holistisch of ayurvedisch of zo voelt dat bijna zelfs. Ja. Ja, vet interessant. Dat wil ik ook wel een keer doen. Dus die mag je dan naar mij doorsturen.
Ja, die
sturen
van jou. Ja, het is zo prettig. Ik weet niet. Maar misschien ook... Ik vind het heel prettig idee dat omdat lichaam en geest samenwerken, toch? Dat je, soms voel ik gewoon dat ik denk, oh, dit... Ik ben echt bang dat ik mijn lichaam ziek maak. Want daarom ging ik ook naar hem toe. Omdat ik geloof gewoon heel erg... En mensen worden een beetje bang van die uitspraak. Maar dat als verdriet te lang in je lichaam echt opstapelt. Dat je ook echt letterlijk ziek kan worden.
Ik weet wel zeker. Maar niet alleen verdriet, ook boosheid.
Ja,
of
alles. Ja.
Alles wat je opkropt. Alles wat je niet verwerkt. Alles wat je geen plekje geeft. Ik merk het toevallig nu zelf. Ik heb... Nu gaat het best wel weer oké. Maar er is een poosje dat het niet zo goed met me ging. Dat had te maken met die relatie die uitging. Maar ook met mijn moeder die ziek werd. Ook met de coronatijd waar we in zitten natuurlijk. En dat je ineens weer in je eentje in een huis moet wonen na 3 jaar relatie. Dat zijn allemaal dingen waardoor het even niet zo lekker ging met mij. En ik merkte het meteen. Ik kreeg een tandvleesontsteking. Nou, ik heb stress wat vastzit in mijn bekken. Waardoor mijn blaas nu steeds vaak... Waardoor ik super vaak naar de wc moet... Allemaal dingetjes. Dat is gewoon zo. Er komen ontstekingen in je lichaam doordat je veel stress hebt. Of doordat je gewoon jezelf niet uit.
Ja.
Denk ik.
Ja, maar ik vind het echt goed dat je het nogmaals benadrukt. Dat denk ik ook. Daar waren veel mensen op dit moment natuurlijk ook heel erg mee worstelen. Toch van, oké, we zijn een pandemie aan het proberen te verslaan of zo. Maar ondertussen gaat het stresshormoon schiet bij iedereen omhoog. En in hoeverre is dat goed voor ons als mens?
Ja.
Ik denk dat stress echt de grootste ziekmaker is die er bestaat.
En jammer genoeg ook één die er eigenlijk wel altijd is. Dan wel in een hele lage vorm gelukkig. Maar ook op sommige momenten heel hoog. Dus ik envy mensen echt die stressvrij leven, maar ik ken ze niet. Ik ken echt niemand die stressvrij leeft.
Nee, ik zou wel tips willen voor een stressvrij leven.
Ja, dat zou ik ook wel willen. Nou, ik ben dus nu alles aan het onderzoeken, dus wie weet
kom ik nog achter
goede dingen.
Ja.
Ik wil het heel graag met jou hebben over eigenlijk het topic waarom je hier zit.
Ja.
Ik heb je natuurlijk uitgenodigd omdat jij een documentaire hebt gemaakt over rouw. Want jouw moeder is overleden toen je 28 was, weet ik ondertussen. Hoe was dat? Vertel, hoe ging dat? Wat is er gebeurd?
Ja, mijn moeder ging naar het ziekenhuis even snel voor vakantie. Omdat ze dacht dat ze last had van een verstopte darm. En toen kreeg ze van die klisma dingen of zo. Maar dat werkte niet. Dus dacht ze, ik ga toch even foto's laten maken. En toen was het gewoon echt foute boel. Toen had ze alvleesklierkanker met uitzaaiingen. Even dachten ze nog dat ze misschien borstkanker zou hebben. En dat was dan echt een soort van godsgeschenk. Dat het zou zijn, maar dat was het niet. En dus toen heeft ze een week in het ziekenhuis onderzoeken gehad. En uiteindelijk daarna is ze in 2 weken tijd overleden. Dus dat ging echt als een...
Jeetje.
Ja, en ook niet... nooit daarmee bezig geweest.
En ze had nergens last van tevoren?
Of ja, last van haar buik.
Maar eventjes of wel langere tijd?
Ja, nou ja, wel. Ik heb haar dagboeken. En wel dat ik af en toe wel dan weer lees dat ze dan wel weer een beetje last van haar buik heeft.
Oh, dat is dus heel snel gegaan.
Ja.
Hoe,
ja. Toen, want ja, ik heb dan wel nog een broer en een vader. En ja, ik weet niet. Ik dacht, wij kwamen volgens mij over het algemeen wel uit een zondags... Ik was wel een zondagskind, denk ik. Ondanks zeg maar, mijn moeder met haar psychische problemen was echt de laatste 20 jaar gewoon helemaal oké. En echt alles echt koek en ei. En toen was ze dood. Ik heb ooit een relatie gehad van 10 jaar.
Wow.
En we zijn nog steeds gelukkig hele goede vrienden. Maar dat was een stukje rouwen. En dit was echt, zeg maar, next level.
Next level, ja. Hoe hoorde jij dat ze overleden was? Was je daarbij?
Nee, ik liep over dat ze overleden was.
Dat het gebeurd was.
Nee. Ze heeft euthanasie uiteindelijk gehad.
Oh ja.
En toen... ik weet het, om 2 uur 's middags kwam dan de arts. En dat ging ook allemaal verkeerd. Want je hebt dus 2 mizzeltjes. De ene brengt iemand in slaap en de ander laat het hart stoppen. En toen had de dokter per ongeluk eerst het middel gedaan wat haar hart liet stoppen. En daarna pas het slaapmiddel. Dus dat is niet... Weet je,
dat klopt niet.
Toen was er een soort van paniek. Maar mijn moeder was gelukkig wel echt een soort van ergens in een ander heelal, hoop ik. En ik weet niet, ik heb een hele rare foto. Dat mijn moeder zeg maar zo op het bed ligt en mijn broer zit dan aan de ene kant en ik zit aan de andere kant. En ik weet niet, we waren ook zo onhandig, want toen legden we zo 2 muntjes op de ogen neer, want het schijnt dan voor de overtocht, zeg maar, dat je zo, dat ze kan betalen voor de overtocht. En toen moesten mijn broer en ik ook wel weer een soort van een beetje tussen het huilen door lachen, omdat mijn moeder leek op een soort van rockster met zo'n heel klein goud brilletje. En het was zo, ik zou graag zo jouw verhaal willen horen, maar ik weet het niet. Ik denk niet dat ik me ooit, dat ik me zo verdrietig heb gevoeld en nog steeds. En ik kan er nu mee leven. Maar ik vind het nog echt, ik hoef maar een beetje diep te graven en denk, ik vind het zo jammer dat jij hier niet bent.
Ja.
Ik denk dat het nooit overgaat.
Nee, dat weet ik wel zeker. Tuurlijk niet. Oké.
Ik had laatst wel voor het eerst dat ik zo 1,5 dag of zo niet aan haar had gedacht. En toen schaamde ik me daar ook een beetje voor. Dat ik dacht, ik voelde me ook een beetje schuldig. Dat ik het ook wel even heel lekker vond.
Ja.
Ik dacht, wat lekker. Even niet.
Nou, het is juist heel goed, denk ik, dat je dat überhaupt dat gevoel door je heen gaat. Want ja, de tijd blijft doorgaan. En misschien over 5 of 10 jaar zul je dat moment wat vaker hebben. En dan voelt het wel normaal. Het is goed om dat te bedenken en om dat met jezelf te bespreken.
Ja, maar het stomme is, want je wilt van het gevoel, je wilt van het hele nare gevoel af. Ik zit om bewegingen te maken die je helemaal niet kan zien. Maar anderzijds ook niet of zo. Want dan voelt diegene nog wel heel dichtbij je. Als je veel verdriet, als je veel huilt, heb ik ook het gevoel dat mijn moeder heel dichtbij me is. Maar op het moment dat het even weg is, voelt zij ook opeens heel ver weg. En denk ik, je bent ook veel verder al van me af. Jij kent me, ik heb dan een nieuw vriendje. Die kent zij helemaal niet. En dan denk ik, het is zo'n deel al van mijn leven wat zij nooit meer kent.
Ja, en dat naarmate je ouder wordt, zal het gevoel natuurlijk sterker worden. Want jij gaat allemaal nieuwe dingen meemaken, ervaren.
Ja. Ik vind het zo jammer dat zij niet mee gaat maken dat ik ooit nog kinderen krijg.
Je kan het ook anders zien. Zij is ergens, somewhere. Waar weten we niet? Somewhere.
Ja.
Dus misschien merkt ze het juist allemaal mee. Misschien ziet ze het juist allemaal van boven. Of ze is altijd, je zegt ook, je voelt haar altijd. Ze zit altijd naast je. Misschien is ze wel het engeltje op je schouder. Misschien zit het juist allemaal.
Ja, dat zeg je wel. Ik heb wel echt het gevoel dat ik echt een beschermengel bij je heb.
Heb je dat gemerkt op bepaalde momenten?
Ja, alles.
Echt?
Ja, alles. Elke droom die ik, zeg maar, gewoon echt de droom die ik heb om iets te doen. Of om, ik weet niet, als ik kracht nodig heb. Okay, dat klinkt heel zweverig misschien, maar de een of andere manier heb ik altijd het gevoel van dat zij er voor me is op het moment dat ik haar nodig heb. En dat komt misschien ook wel, het hoeft nog niet eens zo spiritueel te zijn. Het zou ook gewoon kunnen dat, zij heeft mij wel 28 jaar opgevoed met allemaal dingen. En mm-hmm. als je het je neemt dat van iemand mee.
Mm, ja.
En,
ik vind het juist heel mooi. Het is helemaal niet zo spiritueel als zweverig.
Ja, en je zegt dat ook wel goed hoor. Want ik had wel een vriend, Sascha, weet je, een vriendin van, die zei ook van, ja, maar als je dan een kindje krijgt bijvoorbeeld met haar ogen. Of,
ja.
En dan,
of die een precies karaktertrekje heeft wat jouw moeder ook had. Ja.
Ja, dat zou ik inderdaad, dat zijn dingen dat ik denk, dat is echt. Dat zou ik echt heel mooi vinden. Maar nog steeds vind ik het gewoon echt zo balen. Dat zij gewoon. Ik wil haar ook gewoon zo graag aan bepaalde mensen laten zien. Ze was gewoon zo vet cool.
Oh.
Dat vind ik gewoon zo jammer. Ze was gewoon zo vet. Ze is echt een mooi mens. Vind ik dat altijd
zo'n leuke, mooie herinnering. Het is echt heel fijn dat je dat hebt.
Ja, dat wel.
Ja. Hey, toen jullie dus daar waren en zij kreeg dat mailtje om euthanasie te laten plegen. Hoe ben je toen verder gegaan die weken daarna? Hoe heb jij dat toen gedaan? Ongeacht of dat dus het goede was of niet. Hoe?
Nee, ik denk wel echt heel veel rust.
Niet gewerkt?
Ja, ook wel gewerkt, maar niet superveel. Veel met vrienden. Veel lichaamsdingen, zeg maar. Gewoon veel massages, veel sporten. Werken ook wel gedaan. Maar ik moet ook zeggen, het is ook de helft is een soort van langzame.
Ja.
Kan ik me ook slecht herinneren. Ik weet dat het voelde bijna gewoon als overleven.
Ja.
En ook omdat, ik denk dat ik voornamelijk eigenlijk bezig was met mijn vader en mijn broer. En dat er pas na een jaar of zo, en op een gegeven moment had mijn vader een nieuwe vriendin. Het gaf hem een beetje, want die man was zo kapot. Dus na een jaar of zo denk ik dat ik pas een beetje kon gaan huilen. Daarvoor.
Omdat je daarvoor. Of
ik was gewoon bezig met hun.
Ja, best bezig met hun, maar stopte je het ook een beetje weg? Of?
Ja, ik heb mijn vriendinnetje wel boos geweest. Ik zei wel, zeiden van, je moet eens een keer gaan huilen. Of gaan we eens een keer praten. Want dat ik dacht, maar ze is dood, ze komt niet terug. Weet je, waarom zou ik erover gaan praten? Dat doet me alleen maar pijn. Maar later heb ik wel geleerd dat het eigenlijk ook wel prettig was om er wel gewoon over te praten en te huilen. Het moet.
Ja, dus als je iets kon kiezen hoe je dat anders zou hebben gedaan, dan was het?
Ja, gelijk praten. En
alles op tafel gooien.
Ja, en helemaal in het begin. Want ik denk omdat in het begin mensen toch nog wat meer een schouders zijn. Ja. Dan is het bij hun ook nog in het geheugen gegrift. En we leven nou helemaal in de maatschappij. Iedereen heeft vet druk, weet je. Dus als jij naar 2 jaar komt met, oh shit, nu moet ik vet huilen en mis ik haar vet. Dan is het, doe maar wat ook. Als het dan goed is, heb je dan ook vrienden en lief mensen. Dan kan je ook nog steeds
dan mag het ook. Ja. Dan mag het ook. Ja. Dat mag altijd. Maar ik snap heel goed wat je zegt. Dat klinkt wel.
En boeken. En je hebt zoveel, al in een podcast. En gewoon herkenning vinden. Films kijken. Ik vond herkenning vinden echt het fijnste.
Maar heb jij dat direct daarna gedaan? Of nee, pas jaren?
Nee, eigenlijk zelfs pas sinds ik zelf die docu heb ben ik gaan maken. En toen dacht ik, wow, er zijn zoveel dingen. En is echt, als je op dit moment rouwt, weet ik wel, zoek alsjeblieft. Weet ik wel, ook al, desnoods is het op fucking Clubhouse dat je met mensen praat, dat je je verhaal kan doen. Of maar herkenning vinden en met mensen daar.
Ja.
Dat is echt, kan je gewoon samen huilen. Samen huilen.
Ja, kun je samen huilen. Dat maakt het wat draaglijker, denk ik, of zo.
Ja.
En daarna ben je bepaalde stadia doorgegaan, want je hebt natuurlijk, net als dat een relatie uitgaat, zeggen ze altijd dat je een bepaalde stadia doorgaat.
Ja, ik was voornamelijk in het begin heel boos, denk ik maar nu.
Op wie?
Op vrouwen van mijn moeders leeftijd die dan heel chagrijnig of verbitterd waren.
Oh, en heb je dat wel eens geuit? Heb je dat wel eens gezegd tegen hun? Van...
Ja, zeker. Ik heb echt nooit ruzie met mensen. Maar toen viel het wel echt op dat ik altijd Weet ik veel, dan liet de tramconductrice me niet binnen omdat ik een leeg koffiekopje in mijn hand, of een koffie-to-go kopje in mijn hand had. En dan was ik zo kwaad, toen was ik echt -10 of zo, weet je wel. Of dan, ik zag een oude vrouw, dat ik op de, dat stond ik op het fietspad en dan stond ik onhandig te doen. En dan zei ze, trut, ga aan de kant. Toen was ik echt van, dan, ja, ik was voornamelijk heel boos. Ik was heel boos dat ik dacht, jij leeft nog, kreng, geniet een beetje. En nu achteraf denk ik, ja. Zij had misschien ook gewoon niet haar dag. Ze had misschien ook weer haar eigen sores.
Ja, maar dat weet je nu dan, nu pas, ja, of na het maken van die documentaire, dat dat soort dingen een beetje logisch worden voor je?
Ja, ja, en gewoon, ik denk, ja, weet je, ik denk als je dus, ik uit mijn verdriet niet. En het is gewoon veel makkelijker om boos te zijn dan verdrietig te zijn.
Dat zie je ook vaak, hè, met alle soorten verdriet. Ja. Met mensen die heel vaak heel geïrriteerd zijn of echt... Mensen die heel lelijk doen, dan weet je eigenlijk vrijwel zeker dat er gewoon iets onverwerkt achter zit.
Ja, dus ook die vrouwen, die hadden waarschijnlijk ook weer iets onverwerkt. Dus het sloeg ook helemaal nergens op. Maar ja, al het beuken trouwens. Ik vind boksen echt ook gewoon lekker. Gewoon echt fysiek beuken, dat heeft me ook echt gewerkt.
Oh ja, het is gewoon alles even echt eruit rammen.
Ja.
Er bestaat ook zoiets als bokstherapie. Dat zag ik laatst ergens voorbij komen en dat wil ik heel graag uitproberen. Dat zit ergens in Amsterdam en dat is een man die dus therapeut is, geloof ik, of psycholoog of something. En die is ook bokstrainer en die probeert dat dus samen te combineren. Dus niet zomaar een bokslesje bij de sportschool, maar echt denk ik ook dat hij dan misschien dingen naar je gaat roepen of zo. Maar dat lijkt me super interessant.
Ja, ja, en het lichaam gewoon uitput. Want ik geloof ook dat als je hoofd het allemaal niet meer weet en al, weet je wel, of gaat overdenken of de hele tijd in zo'n negatieve spiraal komt, dat het ook lekker is om je lichaam gewoon helemaal uit te putten. En dan gaat die geest op een gegeven moment ook gewoon even uit. En dat heb je denk ik ook nodig om te resetten af en toe.
Ja. Ja, je hebt best wel veel geleerd van de afgelopen jaren. Hoe je met het verdriet bent omgegaan van je moeder.
Ja.
Denk je dat als je vader doodgaat, dat je er dan dus anders mee omgaat?
Ja, denk de lullige zelf denk ik het wel. Omdat je het al een keer een soort van hebt meegemaakt.
Ja, en je bent natuurlijk een hele ontwikkeling doorgegaan. Ja. Je hebt die documentaire gemaakt. En je hebt met mensen gepraat.
En ik heb natuurlijk... En nu zal het niet meer als zoals donderslag bij helder hemel komen. Toen was het gewoon in één keer bam, moeder dood, hun. Dat zou toch pas over 30 jaar gebeuren. Weet je, zo. Pff.
Ja.
En probeer, ja, ik heb het één op één gestoomd, want ik heb dus wel nog een oma van 95 en daar ben ik echt vet door op.
Maar dat is oud. Zeker.
Vet oud. Wow. En soms wil ik haar gewoon even niet zien. Omdat ik dan denk, ja, weet je, als ik nou de hele tijd bij oma ben en ik weet dat oma zo meteen doodgaat, en dan zit ik dan, dus soms heb ik dan meer de behoefte om haar gewoon langzaam los te laten.
Ja.
Zelf al, dan dat zij bepaalt dat ik hem heb geplaatst.
Maar heeft dit te maken, of ja, dit link ik dan meteen aan, omdat het zo bij je moeder was, het zo plotseling natuurlijk. Of ging het zo snel? Is dit dan een soort van, uit angst, of een soort van coping die jij nu meeneemt naar...
Ja, ik kan maar niet aan je binden. Dat is een beetje, ja.
Ja.
Ja, dat zeg je, dit is wel, het lijkt me aan therapie. Dit klopt wel. Dit heb ik wel sterk, inderdaad. Ik heb veel meer moeite, inderdaad, om aan mensen te binden.
Ja.
Grappig, want ik spreek altijd uit belemmeringen, nee, 0-0. Omdat het qua werk beter dan ooit gaat, alles lukt me.
Ja.
Klinkt te veel hard of arrogant, maar dat is niet zomaar.
Nee, maar alles is lukt gegund. Dat is heel goed. Er zijn ook, komen ook periodes weer in je leven dat het weer anders gaat.
Precies. Ja, joh. Alleen het klopt wel wat jij zegt. Het is eigenlijk op psychisch vlak denk ik er nooit over na dat ik er wel... Ik vind het wel echt lastiger om me aan mensen te binden.
Heb je dat ook bij andere mensen dan? Bij je vriend bijvoorbeeld?
Nou ja, wel dat ik gewoon denk van, nou ja, jij kan ook gewoon weer gaan. Dus in hoeverre zal ik me aan jou binden? Weet je, je kan me ook weer verlaten.
Ja, maar dat kan die sowieso. Ik bedoel, dat relaties gaan sowieso ook misschien wel ooit eens een keer uit. Ben je dan niet bang dat als je daarover nadenkt, dat je dan juist misschien dat soort dingen oproept? Niet dat je kan. Dus
nee,
ik moet ook wat ik bedoel.
Nee, ja, je hebt wel gelijk. We moeten inderdaad wel opletten. We moeten wel opletten van... Dat ik je niet bij wijze van spreken nu al wegduw.
Ja.
Ja, dat klopt wel, ja.
En praat je daar ook over met hem?
Ja.
Is hij sowieso... Hoe gaat hij ermee om? Met toch wel een soort van mentale reis die je door bent gegaan. En waarschijnlijk heb je ook wel een paar keer goed zitten janken.
Ja. Ja, hij is heel bedachtzaam. Hij denkt heel lang na over de dingen die hij zegt. En als hij dan zegt, dan zijn ze heel goed. Wat dat betreft verschillen we heel erg. Zeg maar, ik vloep er altijd in één keer alles uit. Maar heel goed, heel goed. Ik denk, ja, hij is zelf een paar maanden geleden zijn tante verloren. En hij is jong, hij is een hele goede vriend verloren een paar jaar geleden. En ik denk dat we daardoor meer over de dood zijn gaan praten, maar hij praat niet graag over rouwen of over de dood. Dus, ja.
Wel meer door jou en jouw documentaire?
Of? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk hier dat je ook een beetje... Ik merk überhaupt dat mannen toch moeilijker vinden om over hun emoties te praten.
Ja. Ja, veel mannen wel. Maar er zijn ook dan wel weer van die hele open types. Ik ken ze niet. Stuur ze maar naar me toe als je ergens eens tegenkomt.
Ja, of als je het luistert en het bent.
Als je luistert.
Zou het kunnen. Nee, maar het was... ik vind hij heeft me gewoon echt geweldig daarin gesteund. En dat ik op een gegeven moment zelf al dacht... Ja, nu is het wel even klaar voor jou. Ja. Jij wil misschien nu ook wel even een vriendin... die gewoon leuk met leuke onderwerpen bezig is... in plaats van de hele tijd met de dood en rouw. Terwijl ik zei gisteren nog tegen hem van... wat ik ook tegen jou zei. De dood relativeert. Dus wat er ook gebeurt... Ga je ook even denken, weet je, we zijn gezond, we gaan niet dood, we redden dit wel.
Ja, ik denk dat je dan een hele mooie mindset juist krijgt daardoor. Niet dat je dus nu moet willen dat er iemand doodgaat, maar als het gebeurt en je bent over het grootste verdriet heen en de pijn, dan denk ik dat je iets moois kan brengen. En dat deed het bij jou ook, want je hebt een docu gemaakt erover. Ik rouw van jou, toch?
Ja.
Dat is toch superleuk? Ja. Wie heeft dat verzonnen? Jij of iemand anders?
Ja, ik had verzonnen. Alleen toen ging ik op een gegeven moment googlen en toen bleek dat er echt jaren geleden, ik zeg maar 40, 50 jaar geleden, was er zo'n man die een boek ook met ik rouw van jou had. En dat zag ik, maar dat zag ik al toen hij al bij spreken een poster al gedrukt was.
Boeien. Wat maakt dat nou uit? Dat is een boek en dat is lang geleden.
Maar ik vond het wel geinig dat hij dus dezelfde gedachte al gang had. Want naar mijn idee is het ook echt, rouwen is enkel gewoon liefde wat nergens naartoe kan. Niet naar degene bij wie je het eigenlijk zou willen, de liefde naar... Naar wie je het zou willen laten.
Dat is echt heel mooi gezegd.
Ja, dat denk ik.
Wat zien wij in die docu? Hoe lang duurt die? En waar kunnen we het zien?
Hij duurt 50 minuten. En je kan hem kijken op NPO Start. En ik denk... Ja, ik heb tot nu... Zeg maar... Nu durf ik wel te zeggen dat ik denk dat heel veel mensen zich erin kunnen herkennen. En het enige is dat dit gaat wel echt specifiek over een ouder verliezen.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook wel mensen gesproken die... iemand anders zijn verloren en die ook een beetje herkenning konden vinden of mee konden huilen. En het gaat ook heel erg over wat doe je met die energie van het verdriet.
Ja.
En ik denk, en dat zeg ik niet omdat ik zelf zo'n lul was die zeg maar niet mijn verdriet uitte, maar wel omdat ik denk dat er zit een kantelpunt waarin je dat verdriet kan gebruiken voor goede, mooie dingen of voor... Maar nee, het hoeft niet eens goede moeite voor dingen gewoon, waar je er iets mee kan. En het maakt echt niet uit op welke manier. Maar ik denk namelijk, te lang hangen alleen maar in je verdriet en in je rouw, dat gaat je niet... Op een gegeven moment kan je nergens meer naartoe.
Nee, dat brengt je niet naar voren. En, nee.
Maar ja, ik ben er heel trots op. Ik vind het zelf echt een hele mooie documentaire geworden.
Eigenlijk. En dat is gewoon... ik heb het gezien, maar voor de mensen die luisteren, dat is een soort van... vogelvlucht over jouw gedachten, hoe je erover denkt en hoe je dat door bent gegaan. En een gesprek met je vader ook.
Ja.
En je interviewt ook een aantal anderen.
Ja, want ik dacht, ik kan wel het over mijn eigen verdriet hebben, maar misschien maak ik het heel anders mee. Of misschien hebben andere mensen nog, weet je, iemand is bijvoorbeeld zijn moeder overleden en die bokst en die gebruikt dat verdriet, gebruikt hij in het boksen, maar anderen gebruikt het in het schrijven en in het regisseren. En een andere meisje die heeft in een voetbalteam omdat ze zich niet zo alleen wilde voelen. Dus allemaal gewoon, mensen zijn gewoon toffe wezens, vind ik. Die allemaal dingen bedenken van wat moet ik hiermee? En dat vind ik ook wel, ik denk dat ik dat als grootste doel had. Van, weet je, je overkomt iets wat heel erg is. Maar er zijn zoveel dingen die, ten eerste wat mensen bedenken om te doen, wat ik echt te gek vind. En ten tweede wat ik denk wat je zelf kan doen zonder dat je eronder bezwijkt. Want dat is denk ik altijd de angst van, ik kan hier niet mee leven.
Ja, je ziet het heel vaak dat mensen dan echt niet een plek kunnen geven en het ook niet willen. Dus het dan maar wegstoppen.
Ja.
Het gewoon een soort van doen alsof het er niet is.
Ja. Ja, dat is ook zielig.
Heel gevaarlijk eigenlijk is, want daardoor denk ik kan je jezelf helemaal kwijtraken. Ook onbewust denk ik hoor. Mijn moeder is haar tweede kind verloren. Toen was ik nog niet geboren, ik werd daarna pas geboren. Of mijn moeder en mijn vader zijn hun tweede kind verloren. Hij was toen nog net geen 1 jaar oud en dat was ja, heel sneu. Ja. Maar super onwerkelijk natuurlijk.
Waarom was hij gestorven?
Ja, wiegendood heet dat.
Oh, ja.
Dus dat is, ja, dat volgens mij is daar gewoon geen explanation voor. Dat gebeurt gewoon zoveel procent van de baby's die doen dat. En het enige wat er nog gebeurt is dat een baby doodgaat in de wieg en dat is het. Dus ja, heel sneu en je kan er niks aan doen en je kan het geen reden geven, je kan niemand de schuld geven. Het is gewoon zo. En ik denk dat op dat moment, mijn ouders zijn daarna ook, toen ben ik geboren daarna en toen daarna zijn ze ook uit elkaar gegaan. Want dat doet gewoon iets met iemand en als je dat niet op een juiste manier kan verwerken, dan breekt dat je gewoon. En ik denk dat bij mijn moeder het heel erg zo is geweest dat zij zich daarna heel sterk heeft opgesteld. Want ja, ze had mijn zus nog en ze kreeg een nieuw kindje, dat was ik. En daar wilde ze natuurlijk alles voor geven. En ze wilde niet dat wij ook met die scheiding ook maar iets tekort kwamen of ook maar iets meekregen van haar verdriet. Dus ze heeft dat altijd voor mijn gevoel weggestopt en altijd zich heel sterk gehouden. En ja, de sterke alleenstaande moeder die ons heeft opgevoed. En ik denk ook wel echt dat haar heeft... een lastiger leven heeft gegeven. Als je zo in het leven staat.
Ja.
Ze bedoelt het natuurlijk heel goed. Maar je ziet dat daar gewoon ja, onverwerkte pijnen. Dat zit er nu nog steeds in. En dat zit zo diep geworteld.
Heeft het al invloed op jou gehad?
Ja, zeker wel. En dat is ook wel eigenlijk iets wat ik pas... Dus ja, dit afgelopen half jaar, nu ik zo... Of 8 maanden ondertussen... Zo aan het duiken ben in allerlei therapieën en dingen. En zelfontwikkeling... Waar ik achter ben gekomen is dat ik daar toch wel een soort van coping heet dat. Dat is een manier waarop ik met bepaalde dingen omga of hoe ik reageer op bepaalde dingen die ik heb meegekregen onbewust van ja, mijn ouders of van een voorval. En ik merk echt heel erg dat mijn coping is dat mijn moeder altijd zo sterk was en nooit echt haar verdriet liet zien daardoor. En dus altijd alleen maar voor anderen wilde zorgen. Dus voor mij en mijn zus in dit geval. Dus ze koos echt voor ons. Dat ik dat heb meegenomen. En dat ik ook nu eigenlijk meer om anderen geef dan om mezelf. En dat is echt een valkuil voor mezelf geworden. Aan de ene kant is natuurlijk iets heel moois. Dat je veel om anderen geeft. Maar bij mij heeft het zich zeker in mijn laatste 2 grote relaties heel erg geuit. Dat ik meer om de ander gaf en... vooral mijn laatste relatie, dat ik alleen maar bezig was met zijn problemen en zijn dingen. En dat ik was gewoon, ik heb ook problemen, ik heb ook issues. En ik had heel goed aan mezelf kunnen werken en dit kunnen terughalen en in therapie ervoor kunnen gaan. En kunnen kijken hoe ik hiermee om kan gaan. Maar dat deed ik niet, want ik was alleen maar bezig met hem. En
ja.
Dan is het ook extra moeilijk om zo iemand dan los te laten, want... Je hebt een beetje het idee, ja, ik moet voor iemand zorgen. Dus ik moet diegene ook fixen. Ik moet diegene maken. En ik zie die verbanden nu heel erg. Waarom ik zo ben geworden. En ik ben er ook niet specifiek daarvoor, maar ik ben ook in therapie. En dat geeft me zoveel inzichten over dit soort onderwerpen. En het praten erover helpt heel erg. Dingetjes lezen, opzoeken, podcast luisteren. Je hebt ook zoiets als familiesystemen. Dat is ook... Ja, ik denk dat ook dit is van die pijn van mijn moeder. Want het is heel onbewust gegaan. Het is echt niet alsof het heel duidelijk allemaal was. En dat mijn gedrag nu ook heel duidelijk is. Nee, want als het zo was geweest, dan had ik het wel meteen opgelost. Maar dat zijpelt er gewoon in. En bij familiesystemen, dat is een soort van vorm van therapie. Waarbij ze nog een stapje dieper gaan, geloof ik. Dat je ook problemen van je grootouders of zelfs nog tot 3 generaties terug kan. Ja... voelen.
Ja.
Of ik weet het ook niet precies, maar dat wil ik nog een keer gaan doen.
Ja,
lijkt
me
zo interessant.
Ja, ik heb hier laatst ook veel over gelezen.
Heb je de podcast geluisterd van, hoe heet die nou? Michael Pilarczyk? Master Your Mindset heet het. En die heeft een podcast. Over familiesystemen wordt haar fijn uitgelegd hoe dat werkt. En wat je dan soort van kan resetten. Omdat ze dus zeggen dat je dan de pijn met je meedraagt die bijvoorbeeld jouw moeder of jouw vader of jouw grootouders, omdat die iets traumatisch hebben meegemaakt, dat jij die pijn meedraagt en dat je op een bepaalde manier die pijn weer teruggeeft of ja, er afstand van doet door een bepaalde therapiesessie. Super interessant.
Ja, ik hoorde inderdaad, laatst was een vrouw die, zij was systeemtherapeut en ze vertelde bijvoorbeeld, en toen dacht ik, wauw, van dat er een vrouw die had altijd een soort van dwangneurose, dat ze elke keer zo bang was dat ze het gas liet aanstaan. Mm. En dus de hele tijd, nou ja, gewoon het gas controleren, en toen deed ze die systeemopstelling en toen bleek dus dat haar overgrootoma in een kamp had gezeten en daar vergast is. Dus dat ze gewoon daar niks van wist.
Dit zijn echt van die heftige dingen dat je denkt, hoe wow. Kan het dat iemand tientallen jaren later daar last van heeft?
Ja.
Hoe kan dat? Echt heel erg eigenlijk. Want als je zo gaat nadenken, dan heeft iedereen wel ergens last van, toch?
Ja, maar ik denk dat je als kind zijn, daarom dat ik herken heel erg wat jij zegt met je moeder. Want ik denk dat je als kind zijn neem je zoveel dingen in je op.
Ja.
En je hoort veel en je ziet veel. En je kijkt tegen je moeder op en je ziet haar gedrag, hoe zij het altijd doet.
Ja.
Dus, weet je, want ik herken ook heel erg van, weet je, mijn moeder die zorgt eigenlijk ook nooit voor zichzelf, maar wel heel erg voor ons. En ik pak het ook weer precies door.
Ja.
Terwijl, je loopt uiteindelijk tegen de lamp. Dat bewustzijn, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kan je daarna wel zelf lekker bepalen wat je ermee doet?
Ja.
Maar dat je er in ieder geval bewust van bent,
ja.
Dat is wel prettig.
Ja, ja, dat denk ik ook. Ik had een app gevonden. Die heet Luto App. Ken je dat toevallig?
Nee, zag ik het staan?
Ik had het erin gezet, inderdaad.
Ja.
Het is een app voor mensen die iemand hebben verloren. Volgens mij richten ze zich op 18 tot 35 jaar. Vooral bij verlies van een dierbare. En je kan daar praten met anderen. Dus ik denk een soort van chat systeem of een community of met lotgenoten. Er zijn allemaal overzichten van gespecialiseerde rouwcoaches en psychologen. Er is een soort van pagina of tapje met praktische informatie waar je rekening mee moet houden op rond bijvoorbeeld een uitvaart als je die zou moeten regelen. En allerlei andere dingen. En ik vond dat wel een hele mooie om te delen. Mocht iemand daar interesse in hebben. Of mocht iemand in dit tijdperk, weet je. Er is zoveel podcast, apps, websites, magazines, Netflix-serie. Er zijn zoveel dingen. Dus ik denk dat het goed is als we dit soort dingen in de wereld brengen.
Mooi. Ja, heel mooi.
Was er iets voor jou?
Nee, het lijkt echt het plopt of zo uit de
grond. Er is zoveel ineens, wat heel goed is.
Ja.
Maar,
of ik was er maar niet bewust van. En ik heb wel inderdaad, weet niet, het lijkt nu ook. Ik had ook, kijken. Shit, hoe heet hij nou? Wacht, ik moet even opzoeken hoor. Ik heb zijn naam vergeten. Maar ja, misschien moet jij gewoon doorpraten.
Dus dat is helemaal goed.
Ja.
Ik ga meteen al eventjes een huiswerk meegeven. Want nou ja, die app, stel je bent net iemand verloren. Of misschien een poosje geleden al. Kijk eens naar die app, want ik denk dat het best wel veel mensen kan helpen. Een ander ding wat ik echt heel graag wil delen. En dat is eigenlijk stiekem ook een klein beetje promotie. Niet voor mezelf, want ik heb er niks aan. Maar voor een hele lieve vrouw. Ze heet Ginny. Ik weet niet of jij haar kent. Ginny Ramkissoen heet ze.
Ja, zij is leuk.
Zij is superleuk. Ja. Zij is fantastisch.
Ik ken haar sinds deze week.
Oh, echt toevallig.
Ja, moest iets doen.
Dat is heel toevallig.
Ja.
Zij is superleuk en dit is een schaamteloze promotie. Want ze heeft een boek geschreven en dat komt in april uit. Ik weet niet. Ja, dan is deze podcast denk ik wel online. Dus misschien kan je hem al bestellen. En dat boek gaat over de dood. Het is een troostboekje voor mensen zoals jij en ik. Ginny heeft haar vader verloren. En haar moeder. Volgens mij zat er wel een aantal jaar tussen. Maar die zijn allebei overleden. En net zoals jij denk ik een vrij heftig verhaal. Ze was heel erg jong. Ze vond het heel moeilijk. En toch is ze er doorheen gekomen. En ik denk dat ze met dit boek ook vooral, het staat hier, leerde dat je mag genieten van het leven dat je hebt. Ook als je een zwaar verlies met je meedraagt. Dus ik denk dat ze het lekker humoristisch en laagdrempelig beschrijft. Ik ben heel benieuwd om dit te lezen. Dus ik prijs dit nu aan zonder dat ik het zelf heb gelezen. Maar ik denk gewoon dat dit fantastisch is. En Ginny schrijft fantastisch grappig. Je kan alleen maar om daar lachen. Dus dat maakt het denk ik ook nog eens leuk.
Ja, en denk inderdaad dat je namelijk, heel veel mensen denken dat je alleen maar in zo'n grafsfeer bent. Maar dat hoeft helemaal niet.
Nee,
je bent verdrietig, maar dat betekent niet dat je niet ook kan lachen.
Nee.
En dat je ook nog En je kan ook alles, want volgens mij is dat ook belangrijk, je kan ook alles vragen en tot in de details. En iemand kan zelf bepalen of je er antwoord op geeft.
Ja.
Maar het is niet opeens dat jij een ander mens bent op het moment dat je rouwt en dat je alleen maar verdrietige dingen wilt zeggen.
Nee, en je hoeft je ook dan helemaal niet, dat zei jij daar straks ook, dat je je eigenlijk even schaamde of zo, omdat je toen anderhalf dag niet aan je moeder had gedacht. Maar dat is gewoon oké. Weet je? En als jij, wat je ook heel vaak ziet, en dat echt, dit is helemaal niet om te zeggen wat mensen wel of niet moeten doen. Dit is gewoon, lees het. En dit is bijvoorbeeld dan nu mijn ervaring. Maar ik merk dat als je zoiets meemaakt, dat iemand doodgaat, of als ook bijvoorbeeld een hele heftige relatie uitgaat, dat je dan altijd even een beetje terugtrekt. En als je dat wil, dan moet je dat zeker doen. Maar het hoeft helemaal niet. Sommige mensen denken dan, ja, maar ik kan niet nu iets gaan posten, want ja, die is net overleden of zo. Maar dat, als jij dat wel zou willen, dan mag je daar gewoon vrij in zijn. Je mag gewoon lekker leven. Of je mag ook dan naar een feestje gaan als je daar behoefte aan hebt. Of je mooi aankleden, bij wijze van spreken. Het hoeft niet allemaal heel zwaar
en donker te zijn. Ik was echt het laatste waar ik behoefte aan had, aan zwaar.
Ja, jij wilde juist gewoon lekker afleiding en eruit.
Ja, en ook echt wel gewoon ik wil een beetje ook echt wel een plek waar ik kon huilen. En ik vond het echt heel fijn mijn schouder om op te huilen, letterlijk. Maar ook gewoon degene die harde grappen maakte. En mijn broer heeft zwarte humor. Die maakte echt de hardste doodgrappen over mijn moeder. En dan moest hij daarna weer keihard huilen, hoor. Oh. Maar dat was ook soms heel prettig. Want anders hing er de hele tijd een olifant in de kamer.
Ja.
Ja, ik denk echt, zolang maar inderdaad alles wel erover gezegd wordt en niet zo van, laatst had ik ook een meisje die zei, ja, mijn vader overleed en toen kwam ik zeg maar weer op zo'n familieverjaardag en niemand zei wat. Ze deden gewoon alsof het er niet was en toen zei dat maakte me echt verdrietig.
Ja, dat moet je ook niet willen, nee. Hey, heb jij gevonden wat je zocht?
Ja, zeker. Want je had het over een boek en Gijs van der Zanden is ook echt een hele goede schrijver. Die heeft de dingen die je vergeet, rouwen voor beginners. En dat vond ik ook wel moeilijk, wel mooi, omdat ik dacht, je wilt vaak mensen ook nog iets geven of zo. Toen dacht ik, ja, hij is ook een vet goede schrijver. En rouwen voor beginners klinkt ook wel gewoon, ja.
Het klinkt ook wel als iets grappigs of zo. Het zal vast wel heel.
Ja, het is wel echt, ik heb hem, het is ook een beetje hetzelfde als jou. Ik heb hem ook nog niet gelezen. Maar
klinkt leuk.
Dit is weer zo iemand die je fantastisch kan schrijven. Dat ik denk, ja, volgens mij is het gewoon lekker om te hebben.
Oké, dat is een mooie. Ja. Had jij ook nog een huiswerkje voorbereid? Of was dit je huiswerk?
Ja, nou eigenlijk, maar dat is. Ja, ik weet niet waarom ik dit per se wilde. Maar
ik ben echt heel benieuwd wat je nu gaat zeggen.
Nou, ik had een boek. Een Klein Leven. Ken je dat boek?
Nee, ken ik niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind boeken moeilijk. Dus dat zal meer aan mij liggen dan aan jou.
Maar dit is echt het meest deprimerende boek ter wereld. Nee, het is prachtig geschreven, maar het is echt, het is zo tragisch. Maar toen ik dit boek las, het gaat over vriendschap en over de dood en over het leven aan zich en het zwaar hebben in het leven. En op de een of andere manier las ik dit boek en toen, weet niet, dat zorgde voor mij dat ik zoveel waarde hecht aan vriendschap en aan liefde om me heen. En aan hoe je voor jezelf soms het leven zo moeilijk kan maken met jouw eigen gedachten. Want hier in de hoofdpersoon, het is echt verschrikkelijk hoe hij over zichzelf denkt.
Mm-hmm.
En dat je de hele tijd denkt, waarom denk je zo over jezelf? Waarom ben je zo hard tegen jezelf? Waarom ben je niet liever voor jezelf? Waarom zie je niet dat er mensen zijn die je willen helpen?
Yeah.
En die gedachtegang hoop ik gewoon voor iedereen. Dat je denkt, dat je naar jezelf af en toe kan zeggen, waarom zie je niet hoe leuk je bent? Waarom, weet je wel, zie alsjeblieft dat er hulp is. Dat er mensen die zijn die van je houden. En nou ja, daarom wil ik heel graag dit boek.
Wat goed. Ja. Nou, ga lezen. Er is heel veel om te lezen deze aflevering.
Ja.
Ga alles lezen.
Ja.
Dan komen we bij het volgende en het laatste onderdeel. Zweven is leven. Dat zijn de quotes. De zweverige quotes.
Ja, leuk.
Jij mag eerst.
Oké, ja, ik heb dus al vanaf mijn 12e zet ik onder mijn e-mails, onder mijn dingen, zeg ik in luck egg.
Wat?
In luck egg. Ja.
Het klinkt Zweeds, maar het is het vast niet.
Nee, het is een oud gezegde van de Maya's. En dat betekent, ik ben een andere jij. En dus eigenlijk zeggen ze elkaar ook zo gedag.
Ik ben een andere jij, ja.
Ja, dus zeg maar, eigenlijk is het, ja, hoe je met elkaar omgaat. Van,
Wij zijn gelijk.
Wij zijn gelijk. Ik ben een andere jij. Gewoon als je dat zo ziet. Van...
Mooi.
Maar ik vind van de gedachte, ik ben een andere jij. Is gewoon fijn. Als je iemand iets raars ziet doen. Weet je, als je ergens binnenkomt en je bent zenuwachtig. Dat je denkt, jongens, ik ben echt net als jij.
Ja, even niet opgelaten te voelen. We zijn gewoon all the same.
Ja.
Wat nice. Ik had... Dus een gast uit Rotterdam, die heet Lars van de Werf. Kan je ook wel kennen als versjes van Lars. Die schrijft echt al heel lang versjes van die hele lieve, super on point, spot on versjes. En ze zijn ook best wel humoristisch. En hij heeft er eentje en die gaat toevallig over rouw. Maar zou ook, als ik hem nu zo lees, je zou hem ook bij een verbroken relatie kunnen... insteken. Wat natuurlijk ook misschien een soort van rouw
ik
is
denk
of zo.
Echt, nee, ik denk, ik weet wel zeker. Ik weet zeker dat een relatie een einde van rouw is.
Ja, je neemt afscheid van iets wat er helemaal niet meer is. Ja. Maar goed, het gaat als volgt. Ik kijk omhoog naar de wolken en regenbogen, want dan blijven de tranen in mijn ogen. Die als ik denk aan jou en ik kijk naar omlaag, alleen maar zouden blijven vallen vandaag. En die vond ik echt heel erg mooi. Wow. En deze wilde ik er vooral in gooien. Naast dat ik hem echt heel mooi vind. En ik vind dat jullie hem allemaal moeten gaan volgen op Instagram. Dat hij gewoon mooie versjes heeft. Of een boek moeten kopen. Hij heeft ook zo'n scheurkalender. Nou, dat is fucking leuk. Maar daarnaast denk ik ook dat het gewoon heel belangrijk is. Om de podcast even af te sluiten met een boodschap. Je mag huilen. Je mag je tranen allemaal laten vallen. En het is niet erg. Weet je, laat het los. Laat het eruit en al huil je een hele dag of al huil je een hele week. Het maakt niet uit. Het is heel belangrijk om dingen te verwerken.
Ja, en neem er echt alle tijd voor.
Ja.
Want er zit ook geen tijd aan vast.
Ja, dat denk ik ook.
Dit zijn ook hele lekkere stroopwafels.
Ja, hè? Ja. Ik moet ook echt super nog plassen, maar dat is helemaal oké. Okay. Jij bent lekker aan het eten.
Ja.
Ik ga zo lekker plassen. We zijn aan het einde van de podcast. Ik wil je bedanken. Het was heel gezellig.
Ja.
En ik denk ook heel leerzaam en heel veel besproken. Als je Nelly wil volgen, dan is dat @NellyBanner, denk ik. Of zit er iets tussen? Ja. Of een punt? Of een...
Ja.
Nee, gewoon dat.
Nee, ik zat opeens te denken, de allerlaatste dingen, daar hou ik echt
van. Oh, je mag. Nee, je mag.
Maar
je
hebt dus ook, dat had ik namelijk laatst gevonden, dat heet Huis aan het Water. Nou, het is gewoon een stichting en daar kan je dus ook naartoe. Want er zijn dus ook allemaal praatgroepen. En het hoeft echt niet zo te zijn dat je helemaal in zak en as zit om daar te komen. En toen dacht ik, oh, dat had ik misschien eigenlijk ook wel lekker gevonden.
Ga je daar gewoon even een kopje koffie drinken of
ja,
zo?
Ja, je kan een kopje koffie drinken. Maar je kan ook met een psycholoog praten. Maar je kan ook in groepsgesprekken praten. Maar
oh,
je kan ook
goed.
Gewoon dat ik dacht...
In Amsterdam?
Dit is in Monnikendam, maar je hebt ze ook in Amsterdam.
Huis aan het Water. Oké. Nou, nog meer huiswerk.
Ja. Dat was het.
Nelly kan je volgen. Je kunt mij volgen, @lettermeisje en @je bent niet alleen de podcast. En tot de volgende keer.
Doei.